Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur van de Heere Heere, die hemel en aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die is de getrouwe getuige. Eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 111. Daarvan het tweede en het derde vers. Des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lustgenoot doorzoekt, die ijverig en bestendig. En het derde vers: hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen in gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. 2 en 3 van Psalm 111. Allereerst met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 68, daarvan het tiende vers: gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Psalm 68, vers 10. Daarna volgt de schriftlezing die u in dit middaguur kunt vinden in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, 10e hoofdstuk, de versen 5 tot en met 17. We noemden nu Romeinen 10, vers 5 tot en met vers 17, na de belijdenis des geloofs en het zingen van Psalm 68, het 10e vers.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van mijn Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel. Zittende ter rechterhand Gods des almachtigen vaders. Van waar ik komen zal om te oordelen. De levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dat is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Dat is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk indien gij met uw mond zult belijden in Heere Jezus. En met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft. Zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. En met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt. Aan iegelijk die in mij in hem gelooft. Die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid. Nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is de Heere van allen. Rijk zijn de over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij hem dan aanroepen, in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij hem geloven, van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, onder die ontbreding? En hoe zullen zij prediken, indien ze niet gezonden worden, gelijk geschreven is? Hoe lieflijk zijn de voeten dergene die vrede verkondigen. Diegene die het goede verkondigen. Doch ze zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heer, wie heeft onze prediker geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord God.
Tekstwoorden die we in dit middaguur onder de ding van genade in uw midden willen overdenken, vindt u in het schriftgedeelte wat u zojuist is voorgelezen uit Romeinen 10, daarvan het 17e vers. Romeinen 10 vers 17, waar we Gods woord en onze tekst lezen. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord God. Op deze en andere plaatsen van Gods heilig woord is gegrond wat u vindt in het leerboek Heidelberger Catechismus, zondag 25. Daar wordt gevraagd in vraag 65. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk een geloof? Waarop het antwoord luidt van de Heilige Geest. Die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het heilige evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Vraag 66 luidt, wat zijn sacramenten? Antwoord, sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen, van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen, namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Vraag 67, zij dan beide het woord en de sacramenten daarheen gericht of daartoe verordend dat ze ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Ja, zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat die voor ons aan het kruis geschied is. En tenslotte vraag 68, hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? Twee, namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal. Tot zover. Verenigen we ons eerst in gemeenschappelijk gebed. Ook voor de tweede maal, Heere, past het ons aan het begin van dit samen zijn uw heilig aangezicht te zoeken in het gebed. Want tot wie zouden wij anders heen gaan? En tot wie zouden wij ons anders wenden dan tot u? Gij alleen hebt de woorden des eeuwigen levens. En we smeken u, Heere, wil die woorden des eeuwigen levens in dit middaguur ook onder ons bekendmaken door de prediking van uw woord. Woorden van eeuwig leven zelf onder ons spreken. U hebt het toch beloofd, Heere, dat u zelf dat woord van eeuwig leven door de bediening van uw woord zou willen verkondigen tot aan de einden der aarde en tot aan de volleinding der wereld. U hebt het toch zelf beloofd dat u zelf met uw geest en met de woorden van eeuwig leven in het midden wilde zijn, maar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Heere, we zijn in uw naam vergaderd. Uw naam uitgeroepen aan het begin van deze dienst. Uw naam aangeroepen in dit ogenblik. En we bidden u daal neder. Als wij dat smeken, Heere, dan kunnen we niet pleiten op onze rechten. Want dan zou het van ons ook moeten gelden dat u naar recht aan ons voorbij zou kunnen gaan. Omdat wij tegen u gezondigd hebben. En omdat wij gedaan hebben wat kwaad is in uw ogen. En daarom uw gramschap dubbelwaardig zijn. Heere, dan zou u aan ons voorbij moeten gaan. Maar wij bidden u om u zelfs, om Jezus wil. Heere, wil nog in ons midden zijn met uw heilige geest. En geven dat aan dode zondaren, dat evangelie van vrije genade, die woorden van het eeuwige leven mogen worden afgekondigd in het hart. Dan komen wij aan de weet, Heere, wie en wat we zijn, als u door uw geest gaat werken. Dan komen we aan de weet dat we tegen u gezondigd hebben. Dan staan onze zonden ons ordentelijk voor ogen. Omdat gij die door uw geest ons voor ogen stelt. Dan kunnen we voor u niet meer bestaan als we zien op onszelf. Dan zinken we neer. Waar de dood ons voor ogen schijnt en niemand zorgt voor onze ziel. Maar Heere, u wilt met zulk, met verlorenen toch van doen hebben. En u geeft hen toch niet de kennis van hun zonde te beleven voor u. Opdat ze om zouden komen, maar opdat dat evangelie van vrije genade aan verslagenen en aan verbrokenen verkondigd zou worden. Opdat u uzelf zou openbaren en tot een ziel zou zeggen, ziet, ik ben uw heil alleen. Opdat dat woord mag gaan spreken van hem ook wie over wie we ook deze avond geroepen worden, na te denken, die ook deze avond verkondigd zal worden, de Heere Jezus Christus. In wie de enige weg en de enige grond van de zaligheid is. Die het enige voorwerp van het geloof is. Die de enige inhoud is van de versterking van het geloof. Heere, hij alleen wilt u zelf dan schenken. Dat we lippen, dat we mond, dat we een hart mogen ontvangen. Om hem voor te stellen. Om hem te prediken. In zijn dierbaarheid, in zijn noodzakelijkheid, in zijn algenoegzaamheid. En dat hij gezien mag worden door verslagenen, vermoeiden en beladenen. Ja, kon het zijn door ons allen gezien mag worden. Dat hij in ons midden zijn mag. Dat hij heerlijk zijn mag, te midden van ons. En dat we hem te voet mogen vallen, beladen met al het onze, met de twijfel, de aanvechting, met de strijd, met de zonde, met de schuld. Dat we hem te voet mogen vallen, voor hem mogen knielen. Dat we de zoon van zijn kleed bevend mogen aanraken, maar nochtans mogen aanraken, omdat de kracht van hem in ons leven voor het eerst of opnieuw uit mag gaan. En we in het gewaad van het woord hem mogen aanschouwen, de koning in zijn schoonheid. Dat alleen geeft de vrede in het hart, dat is de zaligheid zelf. Als we hem mogen zien en door hem getrokken mogen worden, als hij ons mag omhelzen, een zwarte zondaar, een die alles verzondigd heeft, een die de dood heeft verdiend, het leven wil schenken, en tot hem en tot haar wil zeggen, vrees niet, ik ben het. Ziet op mij, zie mijn handen die doorgraven zijn, zie mij de tekenen van mijn lijden, zie dat ik het al volbracht heb, opdat een doenwaardige, een schuldige in mijn wonde vergeving en in mijn bloed bedekking zou vinden. Heere, dan is het wonder te groot. Zou u het willen geven dat het wonder voor ons voor het eerst of bij vernieuwing nog eens te groot mocht worden? Want één wonder van u, Heere, dat is al te groot om door ons bevatten wordt. Eén kruimel genaad, dat is al zo oneindig groot, dat we het niet kunnen bevatten. Wilt u zelf dan zo in ons midden zijn, en uw werk nog heerlijk maken onder ons, opdat wij ons verblijden mogen, en we zien mogen, dat gij het zijt die alles doen wilt. Gij het zijt die in een verslagen zondaar het geloof wilt werken. Gij het zijt die in een verslagen mensenkind het geloof ook wilt versterken. Verlaat gij dan niet wat uw hand begon, Heer, maar wil nog verder werken, nog doorwerken, nog bevestigen en verzegelen wat door u gewerkt is. Wil afbreken wat niet uit u is. Heere, geef ons een mond, geef ons een oor, geef ons een hart. Dat we het mogen verstaan, dat we het mogen zeggen bij u vandaan. Dat het de goddeloze die niet uit u leeft kwalijk zal gaan. Maar dat hij, die door u is stilgezet, die door u is opgezocht, die door u is vertroost, ja die door u wordt bemoedigd, dat die niet behoeft te wanhoop, maar dat hij de ogen mag richten op hem. En op het enige offer gebracht aan het vloekhout van Golgotha. En daarin versterking, daarin verzekering mag kennen en mag ervaren. Wees met ons allen, Heer. Wil onszelf bedienen uit uw heiligdom. En ons schenken die geest der genade, die geest der gebed. Opdat we alleen uw woord zouden prediken. En op een u welbehagelijke wijze uw woord zouden horen. Wees met ons allen. Andermaal dragen we de gemeente aan u op in al haar noden die u bekend zijn. Zieken, gezonden, ouderen en jongeren. Met alle noden die u weet, die aan hun eigen zijn. Heere, dat ze met alles bij u terecht mogen komen. Voor u mogen buigen. Dat ze tot u mogen vluchten. En dat u zelf nog tot hem wilt spreken. Bovenaan hem wijzen wilt. Op die ene nood die toch een nood van ons allen is. Dat wij onze nood voor u leren kennen en doorzien. Leren beleven. Om voor die nood verzoening, bedekking en vergeving te ontvangen. In de wonden van die gezegende borg. Laat dat onze grootste nood voor u mogen zijn en mogen worden. Want die met die nood onder u terechtkomt en tot u vlucht, die zal niet beschaamd uitkomen. Wees met geheel het kerkelijke leven. Heren, we dragen het aan u op. Alle takken van arbeid die daar verricht worden, over de lengte en over de breedte der aarde, willen we uw kerk aan u opdragen. Heren, geef bij alles wat van u afwijkt nog een terugkeren tot u. Nog een buigen voor u. Laat ook onder ons nog zondaren gevonden worden die met de last van het verval en van de vervlakking van het kerkelijke leven onder u terechtkomen. Die met de nood van kerk, van land en volk voor u leren buigen en in de schuld komen om u te smeken of gij nog naar ons wilt omzien en nog terugkeren, daar wij ook als Nederland, als vaderland van u zijn afgeweken. En hoe langer en hoe meer, wanneer u het niet verhoedt, zullen wegzinken in een poel van verlating van u. Heere, keer nog weder, werk ook nog in ons land en in ons volk. Dat ook de regering hoe langer en hoe meer toch naar u leert vragen en niet van u afwijkt, wil bekeren, Heere, wat onbekeerd is, ook op die hoge posten. We smeken van u, wil ook gedenken aan het hoogste gezag in ons vaderland, hoewel het dat in wezen niet meer is. Aan ons koninklijk huis. Wil nog gedenken aan onze koningin die deze week haar verjaardag hoopt te vieren. Wil haar sparen en bewaren, Heer. En wil bovenal in haar leven werken. Dat werk van vrije genade. Dat ook zij naar u mag zoeken en naar u mag vragen. Dat ook zij als vorstin voor u mag buigen. Voor wie alle vorsten zullen buigen. Heere, want dan alleen zijn ook wij, al zijn we hoog gezeten of laag gezeten, op de juiste plaats. Wil ons allen gedenken op die dag. Laat die dag ook een dag mogen zijn waarop wij persoonlijk voor land en voor volk in het gebed mogen komen. Geen dag waarop wij één met de wereld ons leven doorbrengen in het vermaak van deze wereld. maar dat we buigen leren, Heer. Buigen onder u, of u nog terug wilt keren tot ons Nederland, waar gij zoveel wonderen hebt verricht. Zo leggen we alles voor u neer. Alle vragen, alle noden, die bij u op het allervolmaaktst bekend zijn. Heere, u weet alle dingen. U weet wat op uw zegen wacht, wat op uw zegen hoopt. U weet hoe we zijn samengekomen vanavond. Laat uw woord zijn werk nog mogen doen. Dat kunt u alleen, Heer. Dat mogen we toch ook in dit avonduur aan u overgeven. Ach, Heere, zegen nog uw woord. En bereid het woord uw waarheid. Opdat wij door dat woord ontdekt, ontgrond, bemoedigd of vertroost mogen worden. U weet wat we nodig hebben. Maar onthoud ons die bediening van uw woord en geest niet. En wees ons genadig, o Heer. Wees gij ons genadig. Om ons, dan zou het niet kunnen. Maar doe het om de grootheid uw barmhartigheid. Om de arbeid en verdiensten van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. We willen zingen uit Psalm 65, terwijl u gelegenheid krijgt de Heere en zijn dienst uw gaven te offeren. Psalm 65, vers 2 en vers 3. Na het amen zingen we uit Psalm 118 en daarvan het 10e vers. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk door treen om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheid. Psalm 118, het 10e vers. Door het geloof alleen. Dat was in één woord het kernwoord van de reformatie. Dat hebben we ook gezien bij de behandeling van de afgelopen zondagsafdelingen. Dat het daar ging door het geloof alleen. En niet door de werken der wet. Maar alleen door het geloof zal de zaligheid verkregen worden. Maar daarbij bleef er een vraag liggen. En geen onbelangrijke vraag. Een vraag die weliswaar terzijde steeds aangestipt werd, maar een vraag die toch op antwoord wacht. Welke vraag? Wel deze vraag. Als het waar is, en het is waar, dat door het geloof alleen de zaligheid beërfd wordt, hoe kom ik dan aan dat geloof? Hoe verkrijg ik dat geloof? Die vraag is open gebleven. Die vraag, die een vraag is van het allergrootste gewicht, is het ook uw vraag. De vraag van uw hart. Dat geloof, dat zaligmakend geloof, hoe zou ik dat kunnen ontvangen? Wel, om het antwoord op die vraag te krijgen, laten we dan lezen wat hier zondag 25 ons zegt. Want daar wordt in het begin gezegd hoe dit geloof ontvangen, hoe dit geloof gewerkt wordt. En we willen daarover nadenken als we naar aanleiding van zondag 25 en onze tekst spreken over het ware geloof. Ten eerste letten we dan op de oorsprong van dat geloof. In de tweede plaats op de versterking van dat geloof. En in de derde plaats op het voorwerp van het geloof. Dus het ware geloof, daarover handelt zondag 25. De oorsprong, de versterking en het voorwerp van dat ware geloof. Als u dit thema en deze puntenverdeling hoort, dan zou misschien de vraag op kunnen komen, vergist u zich niet? Want hier in zondag 25 gaat het toch over de sacramenten. Daar staat toch boven van de sacramenten en niet boven van het geloof. Inderdaad, een belangrijk deel van zondag 25 is gewijd aan de sacramenten. Maar het gaat niet alleen, het zal u bij aandachtig lezen zijn opgevallen, het gaat niet alleen over de sacramenten. Het gaat hier over het geloof zoals het gewerkt wordt en zoals het versterkt wordt. En van daaruit, vanuit die versterking van het geloof die vooral in het sacrament plaatsvindt, gaat de onderwijzer straks in zondag 26, 27 en volgende afzonderlijk spreken over de sacramenten, over de doop en over het heilig avondmaal. Maar zondag 25 bevat meer dan het spreken over het sacrament. Er wordt in één woord gezegd, daar gesproken over de middelen der genade. De middelen die God de Heilige Geest gebruikt om het geloof te werken en het geloof te versterken. En wat zijn die middelen, dat weet u. Die middelen, dat zijn het woord en het sacrament. Het woord en sacrament, de middelen der genade. Middelen om het geloof te werken en te versterken. Dat woord geloof, dat is al afkomstig uit een van de voorafgaande zondagsafdelingen. Daar is herhaaldelijk over gesproken. Om slechts even uw gedachten terug te voeren, zondag 23. Daarin werd het overduidelijk gezegd, rechtvaardig door het geloof alleen. En de keerzijde daarvan hebben we vorige week overdacht, zondag 24. Rechtvaardig niet door de werken der wet. En daarbij kwamen verschillende bedenkingen tegen de leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen aan de orde. Maak deze leer geen goddeloze en geen zorgeloze mensen enzovoort. We hebben het vorige week overdacht. Maar als dan al die bedenkingen tegen de leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen beantwoord zijn en weerlegd zijn, dan vat de onderwijzer in zondag 25 eigenlijk alles samen in die eerste vraag van zondag 25. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Zo begint zondag 25. Dat heeft de onderwijzer dus uit de voorafgaande zondagen naar voren gebracht. Alleen het geloof maakt ons Christus en al zijn weldaden deelachtig. Dus met andere woorden, dat geloof is noodzakelijk. Door het geloof alleen zal een zondaar behouden worden. Door het geloof alleen kunnen u en kunnen ik eeuwige zaligheid beërven bij de Heere vandaan. Het geloof is dus noodzakelijk. En dan blijft dus die vraag toch nog open. Die vraag die we zo even noemden. Van waar is dan dat geloof? En daar gaat die eerste vraag over. Als dat geloof nu noodzakelijk is, hoe kom ik nu aan dat geloof? Dat is een vraag van het hoogste belang, van de grootste betekenis. Een vraag die in ons aller hart dient te leven. Leeft die ook in ons hart? Is het ons nood geworden dat wij bij de behandeling van deze zondagen, bij de prediking al zoveel jaren lang, de noodzaak van het geloof telkenmale hebben horen onderstreept? Is het ons tot nood geworden dat ook wij nu dat geloof moeten bezitten, wil het wel zijn voor de eeuwigheid? We kunnen zo vaak onbewogen verkeren onder de prediking van dat woord. We kunnen zo vaak onbewogen verkeren onder de prediking van de noodzakelijkheid van geloof, van wedergeboorte, van bekering. Maar als het op het hart gebonden wordt, dat dat geloof nu nodig is, wil het wel zijn in dit leven en voor het sterven. Als dat op het hart gebonden is, dan wordt die vraag geboren, ja, van waar is dat geloof niet? Hoe kom ik nu aan de zaligheid die hier besproken wordt, die hier breedvoerig wordt uiteengezet en vanuit het hart van de onderwijzer hier wordt beleden en wordt voorgesteld? Hoe kom ik eraan? Wel, het antwoord is heel eenvoudig. Zo eenvoudig dat het is een eenvoud misschien ons verwondert. Dat geloof dat wordt geschonken door de Heilige Geest. Om het in de woorden van deze zondag te zeggen, de Heilige Geest werkt het geloof in onze harten door de verkondiging van het Heilig Evangelie. Het geloof is dus een gave van God. Een gave van God drieënig, in het bijzonder een gave van God de Heilige Geest. Mensen kunnen het ons niet geven. We hebben het niet van nature zoals we geboren zijn. Geen mens kan het ons deelachtig maken. Zelfs niet een kind van God. Zelfs niet een dienaar van God. Kunnen het u wel gunnen. En als er bij leven, dan gunnen ze het aan alle mensen. Maar geven kunnen ze het u niet. Dat kan de Heilige Geest alleen. De Heilige Geest die het geloof wil werken in het hart. En daarom, omdat het een gave van God is en geen gave van mensen, daarom is het geloof ook, de gave van het geloof ook, vrije genade. Daarom is het ook zonder verdiensten of iets van mensen. En daarom is het ook zo ruim. Zo ruim als het maar mogelijk is. Die gave van het geloof, die gave door de Heilige Geest. Want die gave wordt geschonken niet aan mensen die iets hebben ingebracht, niet aan mensen die eigen gerechtigheid wilden bewerken, maar aan mensen die zichzelf zien en hebben leren kennen als slechte mensen, als zondige mensen, als verkeerde mensen van het begin van hun leven af, als zondaren, als vijanden. En noemt u zelf maar verder. Dat is het woord, dat is in het woord overduidelijk. God wil die genade uit genade schenken. Die genade van het geloof wil hij schenken aan vijanden. Aan de slechtste van alle mensen. Dat is de ruimte van het woord van God. Van het evangelie van vrije genade. Dat we nooit te slecht zijn voor het werk van vrije genade. Weet u wat we wel vaak zijn? Te goed. Te goed voor het werk Gods. We achten onszelf te goed. Of we nu goddeloos goed zijn in eigen oog, of vroom goed zijn in eigen oog. Maar we achten onszelf te goed voor deze genade. We willen onszelf in alle opzichten op de been houden, de wereld vasthouden en haar begeerlijkheden, of ons eigen vrome hart vasthouden en haar begeerlijkheden. Wat is er niet in het leven waar we aan vastklampen, waar we op steunen? Maar wat God in zijn woord eist, wat God uit zijn genade wil werken door zijn geest, dat willen we niet. Een arm ontledigd, zondaar voor God worden, die aan het eind komt met alles, die neerzinkt op zijn eigen zonde, op de dood zelf, en die aan zijn eigen kant niets anders meer overhoudt, daar alles tegen hem getuigt, daar alle zonden hem aan moet klagen. Dat willen we niet. We willen gepleisterd worden. We willen opgebouwd worden. We willen niet ontdekt worden. We willen niet vernederd worden. Is het niet zo, u, die door de ontdekkend licht van God de Heilige Geest daaraan bent ontdekt? Was het niet zo, niet slechts dat u onmachtig was, maar boven alles dat u onwillig was? Onwillig, onwillig voor God, een vijand van God. Weet u wat dan zo'n wonder wordt? Als het aan uw kant een onmogelijkheid is geworden. En u hoorde spreken over genade. Dan zei u, ja, die is er bij de Heere, maar het is te groot voor mij. Het is te wonderlijk voor mij. Ik ben te diep gezonken, ben te diep gevallen. Als dan voor u in uw onmogelijkheid dat woord gesproken werd. Dat nu vijanden met God verzoend werd. Niet mensen die willen, niet mensen die kunnen, maar vijand. Toen kon, toen was er een weg, toen was er opening. Want als dan vijanden met God verzoend kunnen worden, dan zou het voor zo'n zondaar, voor zo'n vijand, ja, dan zou het nog kunnen. Zo ruim is het nu, dat evangelie van vrije genade, dat vijanden met God verzoend wordt. Vijanden. En hoe worden vijanden met God verzoend? Dat wordt hier gezegd in deze zondagsafdeling. Die vijanden, ja mensen, kinderen, allen vijanden zoals we geboren zijn van God. Die worden verzoend door de middelen. Doordat de middelen door de geest gebruikt worden. Zo gebruikt worden dat ze een nieuw hart ontvangen. Door woord en geest in de eerste plaats. Want de geest wil zich bedienen van het woord. Het staat hier dat de geest wil werken door de verkondiging van het evangelie. Daardoor wil de geest werken. Hij wil werken door het woord. Dat woord wordt genoemd in de Bijbel. Het zwaard des geestes. Dat zwaard wat treft. Dat zwaard wat onze naam noemt. Want Gods woord is persoonlijk. Gods woord noemt uw naam, noemt mijn naam. Gods woord zegt mij, niet in het algemeen, maar zegt mij dat u en dat ik verloren liggen en op weg zijn naar het eeuwig verderf. Dat zegt mij het evangelie. Maar nu zegt mij het evangelie niet slechts dat, maar het zegt ook dat er nu voor verlorenen een weg is. Dat er nu een zoon des mensen gekomen is. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, wat verloren ligt en wat als hij niet komt en zijn werk in het leven bewerkt, verloren gaat. Hij in het evangelie heeft het zelf gezegd en gesproken en door de geest wordt het in het hart afgekondigd dat we verloren zijn zoals we geboren zijn. En dat het schuld en zonde is. Niet in het algemeen schuld en zonde. Maar mijn schuld en mijn zonde. Die mij schuldig stellen tegenover God. Dat ik schuldig ben. Niet alleen door mijn eigen zonde. Door mijn dadelijke zonde. Maar schuldig ben in Adam. Dat ik in Adam gevallen ben. Niet als een lot. Maar dat ik zelf in Adam schuldig sta. Dat de zonde van Adam mij toegerekend wordt. En dat ik ook daarom veroordeeld word. En daar gaat nu die. Die door Gods geest en woord getroffen wordt. Die door dat zwaard des geestes wordt aangeraakt. Amen opzeggen. Amen zeggen op de aanklacht van het woord. Op de aanklacht van het Gods getuigenis. Amen zeggen. Op de veroordeling door het woord. Op de schuldigstelling van de wet. Amen. Want dat is waar, Heer. Ik ben een zondig mens. En zoals ik leef en zoals ik geboren ben en wat ik doe. Het moet alles tegen me getuigen. Dan wordt de ziel, dan wordt het hart geopend door het zwaar des geestes. Verwond. Dan leren ze zichzelf kennen als een verloren zondaar. Maar boven alles ook dit. Waar de geest, waar het zwaar des geestes, waar woord en geest het hart openen, dat hart verbreken, zodat het zichzelf leert kennen in zijn schuldig zijn voor God. Daar wordt het ook een verslagen hart en een verbroken hart. Want waar dat zwaard des geestes het hart opent, daar stort dat hart zichzelf uit. Met zonde, met schuld, met alles wat aan hem kleeft voor het aangezicht des Heeren. Niet dat dat altijd gemakkelijk gaat, want het gaat tegen de menselijke natuur in. Tegen ons vlees en bloed in. Maar als dat zwaard des geestes onwederstandelijk werkt, dan zullen ze zichzelf voor de Heere uitspreken en hun zonde en hun schuld beleid voor hem alleen. En dan gaat hij zelf ook in dat woord tot een verslagene spreek. Tot een die komt tot hem met de koorden van de veroordeling om de hals. Die zeggen moet, Heere, ik ben een vijand van u. Ik ben een schuldenaar tegenover u. Dat zegt uw woord. Dat heb ik uit uw woord gehoord. En daar moet ik amen op zeggen. Dat is waar, Heere. Ik moet u bijvallen. Ik moet u toevallen. Maar zou het voor zo een nog kunnen? Zou er voor zo een nog een weg zijn? Dan gaat diezelfde geest in het hart dat evangelie verklaren. De belofte Gods verklaren. Die beloften openen. En waar het woord dan enerzijds tegen ons moest getuigen. En de bladzijden zeiden schuldig, schuldig, schuldig. Daar gaan die bladzijden van dat woord omslaan. Daar gaat iets licht geven over dat woord. Dat het woord gaat spreken. Gaat spreken van de belovende God. En van die God die in zijn woord de beloften geeft. En die door zijn geest toepast aan het hart. Dan wordt dat woord een licht. Dan daalt in het hart al iets van die blijdschap. Maar ook van dat verlangen om die God die nu in zijn woord zichzelf openbaart, ja, om hem die in het woord zichzelf openbaart, te gaan kennen, die Zoon van God te gaan kennen, die zichzelf in het woord openbaart en die door het geest aan het hart wordt geopenbaard, in zijn schoonheid, in zijn dierbaarheid, in zijn beminnelijkheid, in zijn noodzakelijkheid. Dan wordt de bede tot hem geboren, dat hij intrek mag nemen in het hart, en hij mag zeggen, ja, hij mag spreken, zie, ik ben uw heil alleen. Ik ben uw heil alleen. Zo werkt de geest door het woord in het hart van een verslagen mensenkind. Hij werkt. Hij werkt zo dat hij ons aan onze onmogelijkheid doet zien. Maar de weg. De enige weg doet zien in hem, de Heere Jezus Christus. Want dat woord richt altijd op hem. Dat woord, dat heeft hem tot voorwerp. Voor haar die daar iets van mag kennen, spreekt het woord op iedere bladzijde van vrije genade. Luther zei eenmaal, ik heb het meer aangehaald. Dan kom je op iedere bladzijde van de Bijbel Christus tegen. Iedere bladzijde spreekt van deze persoon. Van deze dierbare borg en van zijn werk. Want heel de schrift heeft hem tot inhoud. En tot hem worden ze nu door de geest geleid. Op hem worden ze gericht. Hij alleen is de enige grond waardoor een verloren mensenkind zalig kan worden. Op hem worden ze niet alleen gericht door de geest, door het woord. Maar ook nog door dat andere middel der genade. Ook door het sacrament. Woord en sacrament, die gebruikt de geest om onze harten, onze zinnen op te leiden. Tot hem alleen, tot deze, die in het woord en in het sacrament zichzelf openbaart. Zichzelf wil wegschenken aan verlorenen, aan hen die ontdekt aan hun zonde en schuld, smekend, wenend. Komen tot hem, bukkend voor zijn voeten en door hem worden opgericht, steeds opnieuw als dat woord van vrije genade met kracht in hun ziel daalt en bevestigd wordt, steeds opnieuw als de geest ook door het sacrament wil werken en bevestigen wat hij zelf, wat God drieënig zelf beloofd heeft. Dat hij dat ook vast en zeker waar zal maken. Dus de oorsprong van het geloof, daar hebben we in deze ogenblik over nagedacht. Dat is de Heilige Geest die het werkt door het woord in het hart. Maar nu gaat het in de tweede plaats in deze zondag ook over de versterking van het geloof. En die versterking geschiet door het sacrament, dat staat er heel duidelijk. Die versterking van het geloof is nodig. Want dat geloof is aan vele schommelingen onderhevig. Daar is, en dat is een schriftuurlijke zaak, de strijd van het geloof. Daar is ook de beproeving van het geloof. Daar kan de donkerheid zijn in het leven van het geloof. Kortom, dat geloof, dat moet steeds gevoed worden. Denkt u maar aan de kinderen Israëls in de woestijn. Ze moesten elke dag het manna uit de hemel ontvangen. En zo moet ieder kind van God, hoe klein hij zij in de genade, hoe groot hij zij in de genade, elke dag, bij dag en bij nacht, opnieuw de genade ontvangen. En versterking en toenemen van het geloof ontvangen. Want anders zal hij met zichzelf, als het mogelijk was, nog omkomen. Dat is dus een zaak die dagelijks bevestigd en vernieuwd moet worden. Die ook dagelijks in de oefeningen van het geloof geleerd wordt. Elke dag opnieuw versterkt en bevestigd. En dat gebeurt in bijzonder door het sacrament. Ook door het woord. Want de Heere versterkt het geloof. Het zwakke kleine geloof. En het grote sterke geloof. Ook door het woord. Maar in bijzondere zin door het sacrament. En wat zijn nu sacramenten? Ach, het zal u bekend zijn. Sacramenten, dat is een woord wat u nergens in Gods woord vindt. Dat woord sacrament op zich. Het is een vreemd woord wat uit het Latijn afkomstig is. En wat meestal in de wereldlijke taal die het Latijn uiteindelijk was, de krijgseed van een soldaat betekende. Een soldaat wanneer hij in dienst trad van de keizer, die moest een eed doen op het vaandel van die keizer, dat hij die keizer steeds getrouw zou zijn. Nu wordt die gedachte van de krijgseed ook wel met de gedachte van het sacrament zoals wij dat kennen in verband gebracht. U leest bijvoorbeeld in de catechismus en ook in het doopsformulier dat de doop is het merk en velteken van Christus. Dat is geen onjuiste gedachte, dat is een zeer treffende gedachte. Doop is het merk en velteken van Christus. Dus de sacramenten zijn merk en veltekenen van de Heere Jezus Christus. Zo zouden we het woord sacrament kunnen omschrijven. Er is echter nog meer. Dat woord sacrament, en ik dacht dat het woord sacrament eerder nog daarop terugging dan op die gedachte van de krijgseed. Dat woord sacrament, dat heeft een wortel in zich, een grondwoord in zich, wat heilig betekent. Heilig. En nu is een sacrament dus letterlijk een heilig iets. Een heilig ding. Een heilige instelling. En dat geeft zuiver weer wat het sacrament is. Dat is een heilige instelling van God, zegt de catechismus hier. Dat sacrament is dus heilig. Heilig is de doop. Heilig is het avondmaal. Verstaat u dat goed? We zullen bij de behandeling van de doop en het avondmaal daar nog op terugkomen. Maar laat ons dit voor ogen staan. Dat de doop en het avondmaal beide heilige zaken zijn. Dat is een heilig iets. Als hier doopouders staan en hun jawoord uitspreken. Als het sacrament van de heilige doop aan een kind wordt toegediend. Dat is een heilig iets, wanneer de tafel des Heren hier staat aangericht. En het brood wordt verbroken en de wijn wordt vergoten. Wie zal daar in het licht van de heiligheid die van deze sacramenten uitgaat, kunnen bestaan? Wie van ons zal in het licht van de heiligheid, waar ook de doop en het avondmaal van spreken, nog één reden in zichzelf hebben om naar voren te kunnen treden? Nee, niet in ons. Maar de Heere wil die sacramenten nu gebruiken en instellen. Niet om ons af te schrikken en terug te werpen op onze zondigheid en onze schuld voor God. Maar hij wil ons doen zien dat die heilige instellingen van God, de doop en het avondmaal, er nu zijn voor zondaren. Hoe? Opdat nu in de doop aan een kind dat in zonde ontvangen en geboren is, een heilig teken wordt geschonken. Een heilig teken. Want denkt u zich eens in wat het betekent dat de heilige drie-enige God aan zo'n kind, been van mijn been, vlees van mijn vlees, niets van te verwachten, in zonde ontvangen en geboren. Die heilige God wil zijn driemaal heilige naam verbinden aan dat kind. Het is de heiligheid van het sacrament die ook daarin spreekt. Denkt u het zich eens in, als dat de tafel des Heren staat aangericht, dat brood, dat die wijn, tekenen zijn, heenwijzen naar het heilig lichaam, naar het heilige bloed van de zondeloze Heere Jezus Christus zelf. Zo spreekt alles van het heilige. Heilige doop. Heilig avondmaal. Dat we daarom ook ten opzichte van de sacramenten de schroom kennen, de ootmoed kennen die past bij het heilige. Dat we niet deze sacramenten veronachtzamen of verachten. Dat we niet licht denken ook over de heilige doop, om die met name in dit ogenblik te noemen. Want de heilige doop is een heilig sacrament. Uw eed die u aflegt, uw krijgseed, uw ja-woord klinkt door tot de hemel der hemelen. Dat ligt voor een heilig God. Uw ja-woord waarmee u zegt, waarmee u uitspreekt, dat u uw kind in de voorzijde leert, heilig zult opvoeden, heilig zult onderwijzen. Die gedachten liggen allen in de heiligheid van het sacrament. Maar er is meer. Er is iets anders wat eigenlijk nog op de voorgrond staan moet. Anders, dat is dit. Waartoe is het sacrament nu ingesteld? Waartoe zijn de beide sacramenten ingesteld? Niet opdat wij, zoals al gezegd, afgeschrikt zouden worden, maar opdat we in dat sacrament zouden zien wie de Heere is, maar wie hij ook zijn wil voor verloren zondaren. Want het sacrament is een zichtbaar waarteken, een zichtbaar waarteken en zegel van God ingezet. Een zichtbaar waarteken en zegel. Een teken en een zegel. Waarvan? Is het sacrament een teken en een zegel van het geloof? Dus zet het sacrament als het ware een teken en een zegel op het geloof? Nee, dat is een ernstige dwaling. Een dwaling die we op verschillende terreinen tegenkomen. Een dwaling die u tegenkomt met betrekking tot de doop. Als men pleit voert voor de volwassen doop en zegt, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Dus de doop is een teken en zegel op het geloof. En men verbindt daar tegenwoordig dan vaak de gedachte aan, wel, als ik eenmaal gedoopt ben, dan kan ik niet meer zondigen, dan ben ik een heilige gewassen en gereinigd door dat water en dus ook door het bloed van de Heer Jezus Christus. Doop en avondmaal zijn geen tekenen en zegelen in de eerste plaats van het geloof. Want dan zou ieder kind wat gedoopt werd, zou ook een gelovig kind zijn. En dat is een ketterij die hier door de catechismus straks ook openlijk wordt weerlegd. Maar sacrament is een teken en zegel van de belofte van God. Het is een teken en zegel van wie God is en van wat God doen wil. Het is een teken en zegel dat God waarachtig is. Zo is in de doop het teken en het zegel hiervan, dat diezelfde God die zijn naam laat uitspreken over het voorhoofd van dat kind, dat die God uit genade aan kinderen, aan zondaren wil gedenken. En om Christus wil, aan een verlorene, aan een verbrokene, aan een verslagene, die genade wil schenken, waarvan het doopwater een teken is, namelijk de afwassing der zonde en de reiniging door het bloed van de Heer Jezus Christus. En zo is ook in het heilig avondmaal teken van het brood en het teken van de wijn, niet een teken van iets in ons, maar een teken en een zegel, dat zo zeker als het brood gebroken wordt en de wijn vergoten wordt, zo zeker de gewillige borg en zaligmaker aan zondaren wil gedenken en het zwakke kleine geloof wil sterken, zo zeker als het in die zichtbare tekenen geschiet, wil hij overkomen en een zwakke leven dat soms flakkert als het kleinste vlammet, wil verlevendigen en wil versterken. Dat is het wezen der zaak van het sacrament. Dat het is het zegel en het teken van wie God in Christus is. En van wat God in Christus doet. Teken en zegel van het feit dat de beloften van God zeker en waarachtig zijn. Dat leert ons heel duidelijk het sacrament. Het leert ons ook dit. Dat God die belofte zal schenken. Want God is de getrouw. Dat wordt in het sacrament duidelijk ons voor ogen gesteld. Tekent ons dit. Tekent u dit. U die zucht onder uw zonde. U die van uzelf moet zeggen. Verloren, verloren. Als ik zie op mezelf. Dat die Heere Jezus Christus. Zo gewillig is. Zo gewillig als hij was. Toen hij zijn bloed deed vergieten. Toen hij zijn lichaam deed verbreken. Zo gewillig is hij nog. Om zondaren zalig te maken. En om hen die na ontvangen genade wegzinken. In de put van zonde van slijk. Om hen eruit op te halen. En hun voeten opnieuw op die rots te stellen. Dat predikt ons het sacrament. Wel zult u zeggen. En dat is een veel voorkomende vraag. Hebben we dan het sacrament eigenlijk wel nodig? Want de zaligheid geschiet toch. Het werk der genade geschiet toch door het woord. En hebben we dan aan het woord van God niet genoeg? Jazeker. Aan dat woord van God heeft ieder kind van God genoeg. En bij wijze van spreken, bij de Heere vandaan was het niet noodzakelijk dat het sacrament werd ingesteld. Want dat woord is vast en betrouwbaar. Maar voor ons, zegt Calvijn, was het noodzakelijk dat er een sacrament kwam. Voor ons. Opdat wij uit het stoffelijke door het teken van het sacrament zouden worden opgeheven, opdat wij die zo zinnelijk zijn ingesteld door het sacrament en niet slechts door de prediking van het woord, maar ook door het sacrament gericht zouden worden op de arbeid van Christus, op wie God is en wie God zijn wil voor een verloren zondaar. Dus het is alleen vanwege de hardigheid onze hart noodzakelijk. En een dubbele genade van God, zegt Calvijn, dat sacrament is ingesteld. Niet alleen door het woord voor het oor, maar ook door het sacrament voor het oog. Zo werkt de Heere en zo versterkt de Heere. Zo versterkt de Heere het geloof. Geloof wat haar voorwerp vindt, niet in het woord zonder meer. Niet in het sacrament zonder meer. Want het woord en het sacrament, en daarin zijn ze één, die wijzen heen naar het voorwerp van het geloof. En daarover gaat het in de een na laatste vraag van deze zondagsafdeling. Woord en sacrament wijzen heen naar de Heere Jezus Christus. Ze wijzen op hem alleen. Laten we het lezen in deze vraag 67. Zijn dan beide het woord en de sacramenten daarheen gericht of daartoe verordend dat zij ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Ja, zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offeranden van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Dus het wordt gericht op de Heere Jezus Christus. op hem alleen, op de enige grond. De enige grond voor de zaligheid die ligt in zijn volkomen offerand. Die grond ligt dus niet in ons luisteren naar het woord zonder meer. Die grond ligt ook niet in ons deelnemen aan het sacrament zonder meer. Maar die grond ligt alleen in het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. Dat verstaan. U die hier gestaan hebt, hier gezeten hebt, bij een van de sacramenten, bij de doop, bij het avondmaal. De enige grond van de zaligheid is het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. Dan was het dat alle gronden u uit handen geslagen zijn. Dan is de grond die u zelf gebouwd had u uit handen geslagen. Dan is de zonde en de schuld voor ogen gekomen. Zo voor ogen gekomen dat u geen grond meer had in uzelf om voor God te bestaan. En toen kwam hij op het ogenblik op die plaats dat het voor u verloren, driewerf verloren werd. En hij sprak door woord en geest tot u. En hij zei: ik ben uw heil alleen. Toen mocht u hem zien, al was het door de schaduwen heen misschien aanvankelijk. In zijn dierbaarheid, in zijn schoonheid, in zijn zichzelf overgevende liefde. Hoe dat hij een zondig mensenkind zo lief had, dat hij zichzelf heeft doodgeliefd aan het vloekhout op Golgotha. Dat hij zichzelf heeft overgegeven aan die vreselijke, smadelijke kruisdood. Hoe dat bloed gevloeid is. Hoe hij gespot en gehoond werd. Door u, door mij, door ons aller zon. Hij gespot en gehoond. Opdat er nu voor u alleen in hem een plaats zou zijn. Een plaats bij God. Die u en die ik verzondigd heb. Opdat er alleen door hem, door zijn bloed, een erfenis zou zijn. Waar wij in ons geval in Adam alle kinderrechten, alle erfenissen verspeeld hadden. En moedwillig hadden verzondigd. Opdat er vrede zou zijn. Waar wij heel ons leven lang God de oorlog hebben verklaard. En strijden. Verklaarde vijanden zijn tegen hem. Het is de enige grond. Enige grond in zijn offerhand. Want hij trok en hij noodde. Ja, hij omhelsde die zwarte zondaar. Hij omhelsde dat verloren kind. Dat neer moest zinken in zonde en in schuld. En hij stelde het bij zich op hem. Zodat het mocht zinken op zijn volbrachte werk. En zinkend op dat volbrachte werk de vrede in de ziel mocht kennen. Dat de Heere in Christus, in dat enige offer, niet meer toornen en nooit meer schelden zal. Dat in dat offer alle zonden zijn weggenomen. Weggeworpen in een zee van vergetelheid. Bedekt zijn onder dat bloed. De hemel geopend die door mijn zonde was toegesloten. De hel toegesloten die ik door mijn zonde had geopend, alleen in dat bloed. Daar wijst de geest op, daar leidt de geest heen. De geest leidt heen, dat zegt Zacharia al de profeet onder het Oude Testament. Naar hem, want zij zullen mij aanschouwen, dien zij doorstoken hebben. Mij aanschouwen, en in hem zullen ze de fontein zien tegen de zonde en tegen de onreinheid. In hem alleen. Dan is het alleen maar hij, dierbare Heere Jezus Christus. Dan vallen we er zelf volkomen buiten. Volkomen buiten. Dan is het alleen hij, alleen God drieënig. Dan ontvangt hij ook alleen de eer. En dan blijft er geen enkele eer meer van ons over. Maar mijn eer en de genade is en enkel en alleen uit hem. Hij wil die weg schenken. Door de middelen, door woord en bevestigen door het sacrament aan wederhorigen, aan mensen die met vijandschap tegen hem, hun vijandschap tegen hem hebben ingeleefd en bekend, die als vijanden worden gearresteerd. Door woord en geest wil hij ze daarop wijzen, daaraan ontdekken, daarheen leiden, woord en sacrament. Door die middelen dus, zullen we die middelen daarom nooit verachten, want daarover nog één woord, we moeten eindigen. Over die middelen, u wilt zalig worden, dat mag ik toch veronderstellen, dat allen die hier zijn, wel begeren zalig te worden. Maar hoe wilt u zalig worden? Met behoud van het uwe, met behoud van de wereld van de zonde, met behoud van uw vrome ik misschien, van uw godsdienstig bestaan. Dan zegt dit woord u en mij, dan is het kwijt. Want de enige grond van zalig worden, dat is de Heere Jezus Christus alleen. En wie hem zal lief krijgen en beërven, die leert al het zijne, al zijn zonde en schuld haten en vlieden, die leert een afkeer krijgen van alles wat niet uit hem is. Maar wie wil zalig worden, op een eerlijke wijze, op een Gode welbehagelijke wijze, weet u, die stelt zich onder de middelen. In de eerste plaats onder dat middel van het woord. Dat middel van het godsgetuigenis. Dat wordt zijn eten en dat wordt zijn drinken. Hij stemt met dat woord in. Al veroordeelt dat woord hem. Al veroordeelt dat woord hem van Genesis tot Openbaringen. Maar hij stemt met dat woord in. Hij buigt voor dat woord. En hij zegt, Heere, dat woord dat zegt wie ik ben, maar bij u, ja bij u wil ik zijn, ook al veroordeelt dat woord me, en u wil ik groot maken, u wil ik roemen, ook al zegt dat woord van me dat ik dat niet kan, zou het kunnen, Heer, dat ik u nog zou kunnen dienen, en u nog zou kunnen groot maken, dan wordt dat woord wat hem doodt, dat wordt ook een woord ten leven. Dat wordt een woord vol van het leven, want dat woord spreekt van de levensvorst zelf. Dat woord openbaart die levensvorst. Dat woord stelt hem voor. En bij dat woord is er het sacrament wat predikt. Christus Jezus en dien gekruisigd. Elke maal als dat woord geopend wordt, predikt het hem. Elke maal. Als het sacrament staat aangericht, predikt het hem. Hoort gij niet, ziet gij niet, gij die voortleeft buiten hem, dat u dan vandaag nog bukken mag. Bukken mag onder God en dat woord mag instemmen. Dat woord wat u erop wijst, zondaar, schuld, dat woord wat u ook de weg wijst. Er is nog ontkoming. De Heere roept het. Hij bidt het u toe in zijn woord. Laat u met mij verzoenen. Want er is nog het woord. Daar is nog het sacrament. Wat ervan spreekt dat er in het bloed van de Heere Jezus Christus een geopende weg is voor een verslagene, voor een verbroken zondaar, voor een zondaar die alles kwijt moet raken. Daar is een weg. Haast u op die weg. Want wie hem nederig valt te voet, die zal die weg leren. En die zal op die weg, en door het wandelen in die weg, eeuwig zalig worden. Niet uit hem, maar enkel en alleen uit God. Hij zal zalig worden, niet omdat hij het zelf gewild heeft, maar omdat God het gewild heeft. En omdat God zijn woord gaf, en zijn geest gaf, en het sacrament gaf. Ja, omdat God zijn Christus gaf. En hem openbaard, zodat ze hem zien mocht. En in hem gered zijn geweest. Door zijn bloed zalig zullen worden. En voor eeuwig zullen zingen. Dat bloed van het, dat lied van het lam dat geslacht is. Van voor de grondlegging der wereld. Zittend aan de bruiloft des lams. Aan het eeuwig sacrament. Zittend aan die bruiloft. Horend. Zijn woorden zingen. zijn lof. Amen. In dit middaguur hebben we uw woord mogen overdenken. Uw woord dat tot ons kwam. Sprekend over uw woord en over het sacrament. Sprekend over de bediening van uw geest. Zoudt u dat alles in ons leven willen werken, Heer. Dat we onszelf door woord en geest leren kennen. Om opgeleid te worden tot die enige grond der zaligheid. Tot de Heere Jezus Christus. Want daartoe hebt u uw woord en het sacrament gegeven. Opdat we tot hem zouden worden geleid. Opdat we in hem gevonden zouden worden. Want alleen wie in hem gevonden wordt. Alleen voor die is het eeuwig veilig. Buiten hem geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Dat ons dat dringen mag, Heere. Om te buigen onder dat woord. Om niet onszelf op de been te houden met allerlei dingen. Maar te knielen, Heer. O God, doe ons knielen. Want van nature willen we het niet. Dat we buigen mogen. En dat woord mogen beamen. Beamen als aanklagend woord. Als zwaar des geestes wat ontdekt. Beamen in zijn volle diepte. In zijn volle ernst. In zijn diep ontdekkende, ontgrondende kracht. Om het ook te leren beamen. Dat niet alleen anderen, maar ook mij. Dat zulk een uit uw woord nog beloften kunnen toevloeien. O God, bevestigen door uw geest. Dat de beloften omhelst mogen worden. Ja, dat de beloofde gekend mag worden. En dat hij in het geloof omhelst mag zijn. Omdat hij zondaren omhelzen wil. Heere, schenk het uit vrije genade. En wil het zelf, ook dat zwak, ook dat aangevochten geloof, nog versterken. versterken en bevestigen. Door woord, door geest, door sacrament. Opdat aangevochten mensen hoe langer en hoe meer geleid mogen worden tot hem, tot de Heere Jezus Christus. Ingeleid mogen worden in hem. Dat gaat altijd, Heere, door een weg van geestelijke afsnijdingen. Heere, snijd het dan maar af. Snijd maar diep in het vlees. Want gij, o Heere, zijt toch die God, die zoals een van uw knechten het eenmaal zei, nooit te diep snijdt om plaats te maken voor hem alleen, voor het eerst of bij vernieuwing, door woord en sacrament. Schenk het ons, Heere, uit vrije genade alleen. Dank voor uw hulp en ondersteuning ons in dit avonduur bewezen. Wil het zondige en verkeerde wat erin was, Heere, genadig uitdelgen. Maar zegen uw woord. Zegen uw woord in ons aller hart, zodat het zijn kracht mag doen. En we mogen verstaan en beseffen dat dat geloof noodzakelijk is. Wil het wel zijn op reis naar de eeuwigheid. Gedenk ons allen, Heere, in alle omstandigheden, ook deze week. Wil met ons allen zijn op alle plaatsen waar we arbeiden. Ook hen die uit zullen varen, we dragen ze aan u op. Wil deze week ook met ons zijn wanneer in het midden van deze week een dag wordt afgezonderd. Waarop onze geëerbiedigde koningin haar verjaardag zal vieren. Laat het een dag mogen zijn, Heere, die we tot uw eer mogen doorbrengen. Geen dag waarin we naar het vlees ons zoeken te vermaken, maar dat het ook die dag mag zijn die we voor u kunnen verantwoorden. Geef en gun het ons in alle dingen. Heere, we smeken het u niet om iets in ons, maar om Jezus wil. Amen. We zingen onze slotzang uit Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En wat er verder volgt, het derde vers van Psalm 84. Dragende de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.